Normaal geeft hij keynote speeches op podia als Burning Man en TEDx. Het is dan ook een grote eer dat futurist Igor Beuker vandaag bij ons op het Podcast Summit Live te gast is. Zijn talks staan garant voor een vlammend betoog over marketing, trends, media en sociaal ondernemen. Igor is al ruim 20 jaar actief als internationaal spreker en futurist en heeft tientallen trends voorspeld en zien uitkomen. Want 84% van zijn voorspellingen zijn uitgekomen. Als het om podcasten gaat, voorspelt hij: voice is de toekomst en podcasten is een blijvertje. Dames en heren, heel graag een vlammend applaus voor niemand minder dan Igor Beuker.
Goedemiddag.
Welkom.
Hallo allemaal.
Uitgevlogen van Ibiza.
Goeie opkomst, hè?
Ja, zeker. Fijn. Ja, het is zelfs uitverkocht.
Fijn. Ja. Online nog?
Ja, online zijn er ook mensen bij. Ook natuurlijk welkom online. Ja, Igor.
Moet ik al een disclaimer maken of niet?
Dat is misschien wel handig.
Ja. kijk wel uit. Ik ben vrij in mijn spreken. Wordt wel eens van social media verwijderd. Heb weinig volgers. Ik zeg ook vaak, volg of ontvolg mij hier. Ik ben niet te koop, geen influencer. En ik zeg soms rake dingen. Dus dat je in ieder geval niet denkt van, gevaarlijk.
Nou, misschien denk je nu al van, oh help. Nou, je kan alvast aan de zijkant gaan zitten dat je alvast...
Ja.
Nee. Igor, jij bent futurist. En jij kijkt ver vooruit, maar om de trends te voorspellen kijk je ook ver terug.
Ja.
Wat zie jij als je kijkt naar audio, naar voice, als je terugkijkt en verder kijkt? Wat zie je?
Ja, het is wel eens grappig dat we heel vaak als er iets nieuws komt, een kanaal, een medium, podcasting, iets waarvan we denken, oh nieuw. Ik denk dan wel eens, nou oud. We hebben 200.000 jaar geleden in onze nomadische maatschappij leren communiceren met elkaar. Toen konden we daardoor ook overleven op de savanne, want er riep dan iemand heel hard, leeuwen! En dan ging iedereen in een boom zitten. Dus zo konden we overleven. Dus de oudste communicatie of informatietechnologie op aarde is een gesproken woord. Ik ben een man van gesproken woord, ik vind het fijn. Toen kregen we 4000 jaar geleden ongeveer boekschrijfkunst. Dat zaten we in stenen uit te hakken. En in 1439 kregen we de printing press, de eerste massacommunicatie. Toen konden we boeken en de Bijbel opeens gaan distribueren voor weinig geld. En ja, ik ben heel erg fan van radio luisteren, want ik leer goed via mijn oren. En de een kan dat lezend heel goed en de ander weer met video. Dat zul je bij je kinderen ook misschien merken. En ik denk dus dat audio voor heel veel mensen impactvol kan zijn. Je ziet het een beetje aan het succes van radio. Er zitten veel vrouwen in de zaal. Weten veel mensen niet. Dat moest ik ook opzoeken. Maar het eerste commerciële radioformat, de soap, de bekende format op radio, 1938, Unilever, ontwikkeld om zeep aan huisvrouwen te verkopen.
Ja.
Daarom heet het de soap. Dat format ging later ook naar televisie. Dus je ziet dat, en als ik ietsje vooruit zoom, ja, dan denk ik wel eens, ik hou van context. Anders gaan we heel erg praten over wat het hier is. En als je even vooruit kijkt, voice wordt een belangrijke. We hebben natuurlijk heel lang de draak gestoken met Siri. Dat was natuurlijk een domme chick in een apparaat die niks begreep van wat we deden. Dus we gingen ook allemaal de draak steken met Siri. Moet je kijken wat ze nou weer roept. Dus op het moment dat wij dat dan afschrijven, vooral de media. Dat zijn vaak journalisten met weinig verstand van de inhoud. Maar die schrijven dan af, voice is dood. Maar zo'n technologie komt in een second wave, Google, Facebook en iedereen gaat eraan sleutelen. Plotseling wordt voice heel goed, heel handig. En plotseling kunnen we apparaten, machines, Alexa, Google Home, sta je lekker tegen je praatpaal te lullen. En het is hartstikke handig. Ik stond laatst te koken en toen zei ik, ik denk ik ga toch eens testen. Ik zoek een vlucht naar Bali, ik heb een huwelijk binnenkort, ik wil KLM of Emirates, één stop over maximaal in zo'n Alexa praatpaal. En KLM of weet ik veel wat, Emirates. En binnen 30 seconden kreeg ik van iemand uit die paal, ik weet niet wie erin zit, want dat gaat natuurlijk. Ja, het is natuurlijk net als voice search. Hè. Tegenwoordig moet je ook je voice search op orde hebben. Niet meer je keywords voor Google, maar je voice trefwoorden. En dan zegt iemand uit zo'n praatpaal terug, ik heb 2 vluchten voor je gevonden. 1 met KLM. Dan ben je er zaterdagmiddag met een overstop in Dubai. Moet ik het in je winkelmandje flikkeren of wil je er 1 van de 2 boeken? Ik zeg, nou, gooi maar in mijn winkelmandje, dankjewel. Heerlijk. Mm.
Dus eigenlijk met je, wat je eigenlijk zegt, is we gaan steeds meer praten tegen apparaten.
Yes.
Voice heeft een bepaalde impact op ons leven, gaat steeds meer impact op ons leven hebben. Klopt dat?
Ja, nou kijk, en daar probeer ik een beetje naar te kijken. Kijk, ik denk dat jullie ook allemaal wel een beetje snappen dat technologie af en toe natuurlijk een beetje. Ik stond laatst op een congres. Van hele slimme mensen, Duitse programmeurs in een bepaalde softwarecode en taal. Dus die hebben allemaal Elon Musk IQ. En er stond een Mercedes-Benz concept car, mooie auto, elektrisch. En als je hem open kreeg, tegenwoordig is het natuurlijk steeds meer sensortechnologie. Dan sta je in de wc een kwartier te zwaaien om water te krijgen, omdat je niet weet wat. Dus als je nou gewoon zegt water en er komt water, dus eigenlijk is voice veel handiger. Nee, wij vergeten heel erg dat we een maatschappij aan het creëren zijn met vergrijzing, waarin alles op een 6x8 schermpje staat in lettertype 4. Ik ben 50, kan toch al niet lezen, maar de meeste mensen sluiten we gewoon uit. Omdat die mensen niet meer snappen hoe het gaat. En als je nou gewoon, en daar ging bij die conceptcar ook iedereen. En er was 1 slimme Duitser bij die zei, I think it's voice recognition, opens the fucking doors. Ploep, ploep. Ja, ja. En er stond iedereen de sensoren onder het ding. Dus ik denk als bij mezelf, we kunnen technologie beter makkelijk maken. Praten kan bijna iedereen. En we gaan dan weg van een toetsenbord en een homeknop en al dat ingewikkelde gedoe. Kijk maar naar voice WhatsApps. Het is soms ook heel irritant. Ik begin vaak heel netjes en dan weet ik dat er iemand in de ruimte zit. En dan komt er ineens en dan iemand zo die voice app wegdrukken. Maar als je dat zit uit te tikken, dat duurt natuurlijk een kwartier. Ja, waarom?
Ja, precies.
Dus ik zie heel veel, en we gaan apparaten aansturen. En ik denk dat er in de wereld naar smart homes en slimme steden, dat technologie steeds meer om ons heen morft. Jullie maken je waarschijnlijk nog druk dat je kinderen verslaafd zijn aan internet en 10 uur per dag op Instagram zitten. Over een paar jaar lopen ze met contactlenzen door de metaverse, zie je ze helemaal nooit meer. Ik denk wel eens lekker rustig. Ja. Maar even, ik hou van context. Dus we komen van een historie waarin voice al heel belangrijk is, gesproken, geschreven woord. En we gaan naar een wereld toe waarin dat eigenlijk nog veel makkelijker wordt. Dus in die context kijk ik graag. Anders krijg je heel gauw, podcasten wel of niet?
Ja, nou kijk, je hebt natuurlijk wel een artikel ook daarover geschreven. Ja. Je ziet heel veel trends en je hebt daar een belangrijk artikel over geschreven. Over ook de toekomst van podcast.
Ja.
Wat is het belangrijkste wat mensen die hier zitten daaruit zouden moeten meenemen over de ontwikkeling van voice en dus ook podcasting?
Nou ja, audioboeken denk ik. Zie je een grote vlucht nemen. Er zijn dus toch een hoop mensen die diezelfde content van een lekker een boek lezen. Dat ook fijn vinden in hun oren of gaan hardlopen. Ik zeg wat mensen zeggen als, ja, ik heb je podcast gelezen. Welke? Wat leuk. Ja, tijdens het hardlopen. Dan denk ik, wauw, dat doen mensen dus ook. Ja, ik draag weer muziek tijdens het hardlopen. Maar, dus je ziet in die hoek veel. En ik denk dat heel veel mensen voor zichzelf, de goudkoorts moet er een beetje af, denk ik. Ik ben uit betaald voetbal geschopt. En iedereen denkt dat als je betaald voetbal wordt, dat je word je Messi of Ronaldo. Nou, dat worden er maar 2. En de rest eromheen, die wordt ook niet meegereikt, maar die doet het wel vanuit passie. Dat is denk ik ook belangrijk. En ik kom uit de oude hoek van bloggen, blogosfeer, voor social media. Wij gingen met Marco Derks en allemaal idioten gingen we bloggen, omdat we vonden dat de journalistiek steken liet vallen. We wilden er niks van, geen geld voor hebben, niks, geen sponsoring. Het was gewoon dat we vonden dat we mensen beter moesten informeren. Dus bezint eer je begint. Dat Joe Rogan na 2 jaar 200 miljoen krijgt van Spotify. Er wordt eerst gezegd 100 miljoen. Dat is natuurlijk weer de Leo Messi of de Ronaldo. Je kunt er niet altijd rijk van worden. Ik ken de jongens van Eindbazen goed. Die doen het al lang. Die worden er niet rijk van. Maar die doen het met heel veel passie en plezier. Kai Gorgels maakt even relativeren. Hartstikke leuk. Moet je er altijd heel rijk van worden? Denk het niet.
Nee, want daar heb je ook een bepaalde visie op natuurlijk. Hè? Als het gaat over data en technologie. Wat zouden wij daaruit moeten meenemen als podcastmakers?
Ik denk dat het heel erg belangrijk is. Waarom doe je wat je doet? En ik kijk altijd in een lijn purpose, passie, paycheck. Ik doe iets vanuit mijn hart. Ik vind dat er een aantal misstanden zijn in de maatschappij. Er zitten veel vrouwen in de zaal. Dus dan kan ik hier wat makkelijker ventileren dan in een zaal met mannen.
Vertel.
Nee, gewoon. Ik ben ja, meer op aarde, denk ik, om als ik geld maak, 90% van al mijn exits of mijn dividend of crypto bullshit of wat het ook is, gaat toch in goede doelen. Dus voor mij is geld niet zo'n drijfveer. Mm-hmm. En voor andere mensen weer wel. En dat mag ook. Dat is allemaal goed. Maar ik denk dat je goed moet kijken naar... als het alleen maar om geld gaat, word je gauw teleurgesteld. En ja, ik wilde zeggen over waar ik me over stoor. En daar spreek en schrijf ik dan over. Als we het hebben over women empowerment. Één voorbeeld. Waarom heeft Kim Kardashian 300 miljoen volgers op Instagram? En Malala Yousafzai 2 miljoen. 300 miljoen Kim Kardashian... Malala Yousafzai, 2 miljoen. Ja, ik ben dan klaar. Hou dan gewoon je kop over women empowerment. Want we geven dus uiteindelijk de mensen die echt iets doen voor mensen en maatschappij, die zetten we opzij of die is niet interessant genoeg. En ik geloof heel erg in rolmodellen. Mm-hmm. En ik denk dat als we de wereld wat beter willen maken, ja, dan is commercie hoeft niet altijd op de eerste plaats te staan. Maar dat mag iedereen voor zichzelf bepalen. Kijk goed wat je purpose, passie, paycheck is. Heb je geen purpose, geen true north star, doe dan waar je happy van wordt. Of spreek waar je passie voor hebt over het onderwerp. En ja, en die paycheck is een balans.
En daarnaast heb je ook aangegeven, nou ja, podcasting, hè, je maakt je eigen kanaal. En dat is voor merken, voor ondernemers ook heel erg belangrijk. Omdat je anders een situatie krijgt waarin je fans on lease hebt.
Ja.
Kijk je daar tegenaan?
Ja. Oei. Ja, nu komt hij dan. De eieren en tomaten, pak ze maar alvast. Nee, ja, ik ben heel nuchter. En dat heeft te maken met de aard van het beestje. En ik ben al heel lang bezig om... ik kom uit de hoek marketing. Ik heb een community marketing bureau gehad. Dat heb ik verkocht. Wij hebben altijd geleerd, zet fanrelaties en IP op de eerste plaats. Of je nou artiest bent of atleet bent, dat is je waarde. Mm-hmm. Ja, als ik Giel Beelen fan ben, ben ik loyaal en dan volg ik hem en dan wil ik meer. En ik denk dat het daarom draait. En als er allerlei vervelende intermediairs tussen komen, zoals Facebook, social media, big tech. En wij hebben heel lang gebouwd op geleasde grond. Verschrikkelijk dom, niet nagedacht, strategisch, rennen, likes. Ik heb meer likes dan jij, sodemiet erop man. Wat kan mij dan schelen? Ja, ik heb liever 3 likes met Richard Branson en een wereldleider erin dan 100.000 mensen. Dus ik kijk ook niet altijd naar aantallen, dat zegt me niet zoveel. Mm-hmm. Maar social media zijn er natuurlijk uiteindelijk niet om jou en je fanrelatie of jouw kanaal beter te maken. En dat bedoel ik mee te zeggen. Ja, mag je een glaasje?
Ja, maken? Lekker. Dankjewel. Ja, ja.
Wat ik vervelend vind is dat, ik noem het een big tech maffia syndicaat. Ik hoop dat dat duidelijk is. Ja, is dat duidelijk? Goed. Ze romen 30% af Spotify van de artiesten. Apple steelt 30%. Facebook en de metaverse. Ik heb voorspeld, Zuckerberg, als hij dat gaat doen, wordt het geen open metaverse, maar gesloten. Die gaat naar 50%, gaat die van je afromen. Nou, dat wordt dan 47%. Dus ik zit er ook naast. Maar het is veel. En we hebben natuurlijk meegemaakt in de pandemie. Een 72-jarige man als Maurice de Hond, die dingen en data liet zien die, waar de politiek en de media, het past niet binnen het propagandaplaatje. Dus zo'n man wordt van LinkedIn afgeflikkerd of afgegooid. Schandalig. En dat gebeurt steeds meer. Ik word gecensureerd als ik de waarheid en feiten spreek. En als dat niet zo is en je bent wat rustiger van persoon, ik denk dat je het maximale bereik is op social media. 10% van je fans heb je ongeveer bereik mee. En de rest mag je betalen, Mark Zuckerberg, om met je eigen fans te communiceren. Dus als je over dit soort modellen nadenkt, bedenk goed welk platform je kiest. Mm-hmm. Met Spotify had Joe Rogan er ook af kunnen gooien. Als dat niet zo is, wil je op een platform van een ander die controle heeft over jouw fanrelaties, wat jij zegt en met wie jij contact hebt. Het zijn toch mijn fans? Giel Beelen heeft toch fans? Daar hoeven we Facebook toch niet steeds tussen te zetten? Dus ik denk dat we heel goed moeten bepalen wat je doet, lange termijn, strategie. Ik zeg niet ga van social media af, nee, dat zeg ik niet. Maar bij mij zijn al mijn social media zijn één funnel voor één kanaal en dat is rechtstreeks fan- en klantcontact. Mm-hmm. Ik hoef geen Facebook of welk merk of partij of media of boeven dan ook die voor mij gaan filteren wat ik wel of niet tegen mijn eigen fans mag zeggen.
En hoe zie jij daar podcasting in? Of je eigen podcastkanaal als bedrijf, als merk? Hoe zie je dat in dat plaatje?
Nou ja, eigenlijk in alles. Als je toegaat naar fans en iets opbouwen, waarde of wat dan ook, zorg dat je dat in ieder geval ook direct doet. Ik bedoel, Blackbox TV staat op een eigen kanaal. Ik heb mijn eigen blog en mijn eigen newsletter zijn de belangrijkste kanalen. Natuurlijk gebruik ik social media als satellietkanalen. Maar ik denk dat je heel erg belangrijk is, bezint eer je begint. We gaan altijd rennen. Ik heb voor hele grote merken en artiesten gewerkt en die beginnen allemaal te rennen. Coca-Cola wilde ooit, die kwam naar ons toe. Jij hebt een community marketingbureau. Wij willen 60 miljoen fans van Coca-Cola.com gaan migreren naar Facebook. Mm-hmm. Dus ik dacht eerst, er hangt hier een verborgen camera. Is een knettergek. Ik zeg, meen je dat nou serieus? Je gaat je eigen fans van je eigen platform migreren naar een platform waar je 10% van je fans kunt bereiken. En de rest mag je voor betalen.
Het is nog veel trouwens, 10%. Tegenwoordig is het nog 3%.
Nou, ik ben nog heel coulant, maar goed. Het is 10% is natuurlijk ook al niks. Mm. Maar toen zeiden ze, ja, maar Igor, je snapt het niet helemaal. Ik zei, nou, leg het mij alsjeblieft dan uit. Ja, mannen natuurlijk ook. Mijn is groter dan die van jou. Ik heb meer fans dan Pepsi. Mm. Dus als we dat dan laten zien op Facebook, dan hebben we 2 keer zoveel als Pepsi. Ja, oké. Marketingstrategie anno nu. Dus ja, mijn is groter dan die van jou. Wauw. En vervolgens kwamen ze na een jaar gillend terug of we die fans weer terug konden migreren. Want ze hadden nu 100 miljoen fans op Facebook, maar ze konden niet met ze communiceren. Mm. Dus dat is denk ik voor jezelf heel belangrijk. En gebruik de sociale kanalen als outlets. Maar bouw wel op je eigen platform. Dit geldt ook voor als je minder gevoelige content of gecensureerd of dat. Want als je gewoon veilige, goede, leuke content hebt. Nou ja, wat jij zegt het al, 3-5% van je fans. Dus ik begrijp heel veel mensen niet. Merken niet, evenementen niet, artiesten, atleten niet. Wij maken heel veel programma's voor artiesten en atleten. Ik noem het maar even cause artist en cause athletes. Mm. Novak Djokovic, die heel veel van zijn geld en tijd geeft aan goede doelen. Serena Williams, de toptennister, die inmiddels 60 sociale start-ups financiert. En daar helpen we mee, maken programma's direct met je fans. Fans on lease, weg. NFT to do good, vraag je mensen of ze je kunnen steunen, of dat ze je als artiest willen steunen, of dat ze je goede doelen willen steunen. Mm-hmm. En dat is hartstikke leuk. En inmiddels heeft ze een fonds van 111 miljoen. En ik denk dat we politiek niet eens nodig hebben om dingen goed te doen in de wereld. Ik denk dat we met artiesten en atleten, die samen 3,5 miljard fans en volgers hebben, dat zijn hun fans, niet die van Facebook. Facebook gaat ertussen zitten of een ander platform, Spotify of Snap of wat dan ook. En sociale ondernemers. Als wij met een aantal ondernemers en artiesten het heft in eigen handen nemen, hebben we de politiek toch helemaal niet nodig. Joh. Mm-hmm. Die zitten toch maar te vergaderen. En, nee, maar is gewoon zo.
En hoe zou dan een eigen podcastkanaal, een eigen podcast, daar een taartpuntje kunnen nemen in al die social media? Hoe zie je dat in dat social media?
Nee.
Hoe zie jij dat? Hoe zie jij podcasting?
Ik ben een spreker. Mm-hmm. En dat gaat in gesproken woord. Soms in geschreven woord. Maar dan moet ik het 3 keer 3 kwartier op een stoeltje zitten. Nou, dat zie je bij mij. Ik loop weg na een uur, want ik kan niet stilzitten. Dus mm-hmm. Ik ben geen schrijver. Maar ik kan wel heel goed spreken. En dan transcriben we mijn podcast in een blog. Dat mm-hmm. wordt nog een beetje geëdit. Want het gaat om verhalen, inhoud, naar je luisteraars brengen of andersom. Dat vindt zijn doelgroep. En via welke kanalen dat gaat, denk ik helemaal niet zo interessant. Het liefste kanalen waarin je ze kunt bereiken en direct met die klant in contact bent. Maar ik zou, als ik een podcast had, ik zou er ook een blog van maken. Ik zou er snippets van maken, leuke highlights. Die kun je weer op social zetten. Dus er zijn heel veel manieren om. Maar ik ben niet zo'n kanalendenker. Mm. Wel, maar zorg dan vooral dat je eigen kanalen op orde zijn en je eigen fans en je eigen IP. We hebben het met Clubhouse gehad, geloof ik, die vraag.
Vertel, ik ben heel erg nieuwsgierig, want jij hebt daar inderdaad, jij hebt al gezegd van nou, ik geloof er niet in.
Nee.
Nou, vertel.
Ja, is ook gevoel, want dat kan natuurlijk ook een hip of een hype zijn, hè, en of doorschieten. Clubhouse ging als een raket, de 2 miljoen gebruikers per maand, iedereen had het erover. Ik heb er heel stuk over geschreven. Aads en boeven, want ze nemen gesprekken op, dat vertellen ze hier niet. Jouw content nemen ze niet op. Voor jou. Dus je kunt, het is live en weg. Waarom zou je content maken en dan weggooien? Hele rare gedachte. Dus het platform klopt in de basis al niet. Dan heb je al je best gedaan op een podcast. Dan weet je wat, druk op delete. Oké. Ja, het zal wel. Maar goed.
Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ja, ik heb ze ook opgenomen.
Nee, maar ja, natuurlijk. Ja. Maar zij nemen het op, zodat ze het later nog.
Zij?
Ja, zodat ze het later nog tegen je
ik
kunnen gebruiken.
Of zij bedoel.
Nee. Zij is het platform. Het platform heeft heel lang gedraaid op 1 telefoon. En niet op Samsung. Waarom zou je mensen zo lang uitsluiten? Dus er zit heel veel in zo'n platform dat niet klopt. FD Media Groep komt nu met een podcastplatform. Talpa heeft het geprobeerd of is nog bezig. Je hebt Anchor, je hebt zoveel platformen. I don't fucking care. Doe ze allemaal of doe je eigen. Daar gaat het niet om.
Vertel, wat, waar gaat het in
nou, het
kern?
Het helpt uiteindelijk in de distributie. Mm-hmm. De Obama's gaan nu geloof ik net van Spotify af. Ja. Hele rel. Michelle en Barack gaan van Spotify af. Want de productiemaatschappij en dit en dat. Joe Rogan werd er natuurlijk bijna afgetrapt. Mm-hmm. Dat is natuurlijk het gevaar, hè? Als je op een platform komt, kom je heel gauw in de commercie, tussen de merken in. De merken hebben weer macht, want die zeggen, ja, ik wil niet dat Joe Rogan dit zegt. Mm-hmm. Dus kijk uit wat je doet en hou altijd je eigen platform. Mm. En dat je dan daarnaast gaat distribueren via 10, 20 podcastkanalen of 3, prima. Ja. Maar niet andersom. Niet alleen maar op de kanalen van een ander en zelf niks hebben.
Wat is de belangrijkste trend? En nogmaals, je kijkt in het verleden, jij kijkt in de toekomst. Jij ziet dat voice groot is en groter nog gaat worden. Wat is het belangrijkste als je in de toekomst kijkt waar wij podcastmakers rekening mee moeten houden?
Nou, één, waarom zou iemand naar je luisteren? Denk ik niet heel onbelangrijk. Wat heb je te melden? Mm-hmm. Voeg je iets toe? Wie ben je eigenlijk? Heb je een track record? Kun je wat? Ben je heel commercieel praatje aan het houden of ben je eerlijk en authentiek? Dus is er ruimte voor je boodschap in de markt? Voeg je iets toe? Heb je waarde toe te voegen? Dat is natuurlijk ook waarom Clubhouse natuurlijk niet zo goed werkt. Ik ben graag heel eerlijk erin. Er zit ook een hoop idioten tussen die plotseling denken, ja, we hebben nu een platform en we gaan daar zitten kakelen. Ja, daar zit niet iedereen op te wachten. Want je moet wel waarde toevoegen. Dus het feit dat je kunt broadcasten of kunt narrowcasten, is natuurlijk ook fijn dat je een onderwerp en een doelgroep hebt waar je waarde toe kunt voegen. En dat mis ik heel vaak. En ik denk dat dat heel belangrijk is. How do you stand out in the crowd?
Ja.
En ik denk dat voor veel mensen belangrijk is. En helemaal, ik zie podcast in een hele goede niche. Hartstikke leuke podcast. Ik luister er elke week met veel plezier naar, nog veel mensen. Maar de makers stoppen ermee. Want die hebben ook weer dat mijn is groter dan die van jou. Waarom? Waarom moet het altijd de allergrootste zijn? Er kan er maar één de grootste zijn. En maar één de goedkoopste. Dus alles wat daartussen zit of wat minder is, dat is dan...
Word je een soort middenmoot?
Nou ja, ik weet het niet. Je kan, waarom moet het altijd veel zijn?
Mm-hmm.
Ik bedoel, heel simpel, als je in B2C... Ik zeg het wel eens, als je Umberto Tan bent en je hebt consumentenpubliek en je hebt 500.000 volgers, dan heb ik er 50.000. Mm-hmm. Dat is een normale verhouding in business to business. En als je daar nerveus voor wordt en iemand zegt, ja, ik heb meer dan jij. Ja, B2B is even wat anders.
Mm-hmm.
Dus hou er ook rekening mee dat volume, massa en schaal is niet altijd zaligmakend.
Mm-hmm.
Ik bereik liever 10 wereldleiders die impact kunnen maken dan 20.000 consumenten. Dus laat je alsjeblieft niet gek maken door alle cijfers en nummers. En dat doen we heel erg, omdat we leven ook een beetje in een wereld van vanity metrics, likes, kijk mij nou. Mm-hmm. En groter dan beter dan sterker dan. Nee.
Dus aantallen is niet altijd wat telt.
Nee, helemaal niet. Waarom maken we dat er dan van? Want in een. Kijk, en dat zeg ik wel eens: go big, go niche of go home. Mm. Als je groot bent, ben je mainstream massa. Maar ben je niche, je hebt een hele leuke blog of een podcast of iets over hele relevante, maar kleine doelgroep. Fantastisch. Want er is voor die mensen vaak niks. Mm. Omdat het niet groot genoeg is. Dus ik denk dat het juist heel goed kan zijn als je in die niche zit. En dan ben je ook heel goed en heel stevig.
Ja.
Dus ga niet appels met bananen vergelijken, want het is ook zonde van je tijd en je energie.
Ja.
Ik vind het ook soms moeilijk. Zeg tegen mij ook, ja, je hebt ook weinig volgers. Gelukkig. Lekker rustig. Ja, nee, maar als mensen denken dat als je volgers hebt, de helft koopt ze.
Ja.
Ja, hartstikke leuk voor je, maar ja.
Ik denk dat het een mooi moment is om te gaan kijken wat de vragen zijn in de zaal. We hebben een catchbox. Als je een vraag hebt aan Igor over...
Wie gaat die gooien?
Ja, dat is de grote vraag, want ik kan niet zo heel goed gooien. Maar ik ga toch mijn best doen.
Nou ja, ik heb een keer iemand bijna onthoofd op een... die keek dat... En onderhands was softball, dus ik moet een beetje... Ik wil best gooien voor je, maar... ja.
Wie heeft er een vraag aan Igor?
Zal ik vooraan beginnen? Kijk, dan doe ik het gewoon.
Ah, yes.
Dat gaat goed, dank u wel.
Dank u wel. Mijn naam is Mitzi en ik ben een beginnende podcaster. Zeg maar, ik ga starten. Nog niet zo van de techniek, dus als je het heeft over... het belangrijkste is dat je al gebruik je alle kanalen, heb ook je eigen platform.
Ja.
Maar wat bedoelt u met eigen platform?
Zei je u? Echt waar?
Oh, wow. Jij?
Nee, ja, nee. Nee, hele goede vraag. Nou, maar ik denk voor iedereen nog een keer belangrijk. Mijn eigen site, mijn eigen blog, ben ik de baas over. Daar kan niemand met spootjes aankomen. Mark Zuckerberg kan niet zeggen, ja, wat jij nou zegt mag niet. En dus daar kan ik ongecensureerd mijn stem laten horen. Ja. En als de firma social media of YouTube of LinkedIn vindt dat ik iets zeg wat niet mag, dan kunnen ze me eraf gooien. Maar dat kunnen ze niet van mijn eigen platform. Dus ik denk dat het heel belangrijk is, sowieso, ook voor je eigen vindbaarheid en je merk en je dingen, bouw dat niet alleen op platformen van een ander. Dus Blackbox TV of Igor Beuker blog is mijn eigen kanaal. Ja. En ik post het natuurlijk ook wel, de content gaat ook naar Anchor en Spotify en weet ik veel wat allemaal. Hartstikke leuk, goed ook. Ja. Maar vergeet dit niet.
Ja.
Want als je dit niet hebt, ik denk dat dat sowieso ook belangrijk is, want het bouwt ook organische content op in je site, waarin mensen of merken of je doelgroep je op een andere manier kunnen vinden. Social media is natuurlijk ook heel gefragmenteerd, hè? Ik bedoel, als je bij mij op mijn Instagram kijkt, ik moet uitkijken wat de management zit in de zaal. Kunnen we dit eruit knippen of niet? Fuck. Die zeggen wel eens, als jij zo doorgaat op Instagram, dan ben je straks alles kwijt. Nou, ook goed. Ik kan leven met de consequenties van mijn eigen keuzes. Dus als ik in die pizza iets gek doe, dan flikker ik het op Instagram. En als je dat niet bevalt, dan meld je je toch af. Doei.
Ja, precies.
Maar het gevaar is wel, dat is altijd een momentopname social media. Ja. Wij vergeten wel eens dat als je bij mij op mijn site even komt, omdat daar content daar wel te vinden is, of iets speciaals voor mijn leden wat ze ergens anders niet krijgen, krijgen ze een iets beter beeld van wie ik ben.
Ja.
En dat is soms heel fijn. En niet alleen in mijn geval, omdat ik gekke dingen doe, maar ook omdat het een wat beter beeld geeft dan dat ene fragmentje wat je... Als ik op jouw Facebook of Instagram of waar ik ook binnenkom, krijg ik alleen maar een momentopname. En dat kan heel goed zijn, maar ook niet altijd. En ik denk dat het belangrijk is dat je investeert in je eigen kanaal en platform.
Ja, oké, duidelijk.
Dus en-en.
Ja.
Maar niet andersom, niet op hunnies platform en niet die van jezelf.
Gewoon lekker je eigen, ja.
Dankjewel. Even kijken, hier is ook een vraag.
Zullen we hem doorgeven? Nee. Ja, gaat die lukt? Alsjeblieft. Onderhand, mag niet.
Dank je. Astrid, wij gaan beginnen samen met een podcast, Verleidelijk in Bedrijf. En daar willen wij liefde en lust als kern noodzakelijkheden eigenlijk voor leiderschap introduceren. Dus het leiderschapsveld ook veranderen. Maar dat willen we ook op een provocerende manier doen. Hoe word je dan serieus genomen? Je hebt ook een provocerende denkwijze.
Ja.
En jij kijkt ook verder. Hoe word je dan serieus genomen?
Hele goede vraag.
Hmm. Binnen het blauwe.
Binnen B2B, hè?
Binnen het B2B, binnen het blauwe speelveld.
Ja, ik ga eerst daar antwoord op geven, want dat vind ik een belangrijke voor alle toehoorders. Ik krijg er heel veel vragen over, ik spreek veel voor B2B, merken natuurlijk ook. En die weten mij altijd nog heel duidelijk te brieven, of het nou Exact is, of Adobe, of Oracle, of alle grote B2B-spelers. Die zeggen dan altijd B2B, ja, je wordt dus wel B2B, hè? Ik zeg, ja, dat begrijp ik. Ik zeg, leg eens uit. We hebben 20 jaar met elkaar afgesproken dat het B2B is anders. Is soms ook zo, ik zeg niet dat het niet zo is, maar dan zeg ik, wat is er dan precies anders aan? Ja, een hele andere doelgroep. Ik zeg, oké, en laat mij dan eens zien, want ik ben natuurlijk ook een beetje, ja, dan zeg ik, hoe zoeken jullie nou B2B op Google? Ik zeg, dan zit toch ook gewoon een mens in een box te tikken, of niet? Of knik je dan eerst op de B2B-knop, ga je naar Google B2B? Nee, knettergek marketing, maar oké. Je moet denk ik credibility hebben, of je moet hem verdienen. Dat is heel belangrijk. Dat is wat anders dan dat je vraagt, want dat is denk ik een tegenvraag. Waarom moeten die merken het interessant vinden of krediet? Wat hebben zij ermee te maken? Uh-huh. Waarom zouden zij, is het bedoel ik vanuit sponsoring oogpunt? Of is dat de doelgroep? Of omdat je, want als ze het niet geloofwaardig of kredietwaardig vinden, en dan? Ga je het niet maken. Zeg je toch sodemiet erop van mijn platform af wegwezen? Nee, ik bedoel even heel, ja, is heel gek, maar voor wie maak je het en waarom?
Okay.
En dat is denk ik belangrijk. Krediet kun je verdienen en ik denk dat het ook heel belangrijk is dat het echt is. Maar ja, binnen B2B, nee, ik zou dan niet... De verwachting binnen B2B is heel moeilijk. Omdat daar natuurlijk heel gaat. Daarom is B2B vaak ook heel slecht in content marketing. Ze zijn nerveus, gespannen. Ik zweer het je, ik heb jarenlang communities gebouwd voor grote merken. Ik heb 20 jaar lang niks anders gehoord. Zo gaat het, hè. Daar heb ik het over Procter & Gamble, Unilever, de grote merken op aarde. Die geven respectievelijk uit per jaar aan global advertising 8 miljard en 10 miljard. Wel aardig wat centjes, hè? Elk jaar weer. En als we dan zeiden, ja, hoe kan het nou zijn dat hier een stagiair op je merk zit te knutselen? Nou, dat kost geld.
Ja.
Wat zeg je nou? Nee, serieus. Ja, maar dat kost content. We kunnen niet bloggen, want dan moet er een halve redacteur aangenomen worden. Ik zeg, op 8 miljard? Echt waar? Je geeft 8 miljard aan uitgevers, die maken dat elk jaar voor je op. Dus dat is een model wat je moet blijven doen, want je geeft het aan de, je bent eigenlijk sponsor van de uitgevers. En je bereikt een hoop mensen, dat is mooi. Maar je eigen content dan, investeer daar nou tijd en geld in. Dus ja, kijk wel uit, want die zijn natuurlijk zelf ook al heel kort zeg. Corporate blogging komt natuurlijk ook nog steeds niks. Of slecht van de gang, corporate podcasting natuurlijk ook. Want het wordt dan heel gauw, ja, wij zijn van Exact, welkom bij onze podcast. Wij zijn de beste. Ja.
Een soort reclamespot.
Nou ja, kom op, ik sta in Engeland, ik spreek er niet eens meer. Daar zijn dus de sprekers heel vaak betaald door de sponsor. Dus dan zitten jullie hier 3 kwartier naar een walking advertorial te luisteren. Nee, maar serieus, echt. Dus maak gewoon lekker wat je leuk vindt.
Mooi.
En als ze mee willen doen, dan doen ze mee. En als ze niet mee willen doen, dan betekent dat misschien dat de inkomsten anders zijn. Of dat je wat minder deelnemers krijgt. Maar misschien wordt het daardoor juist wel hartstikke groot. Als ik al mijn concessies moet doen aan mijn content, nou, dan trek ik nooit meer een volle zaal. Want alle merken zeggen, nou zeg dat nou maar niet. Mm-hmm. En dat ook maar niet. En dat is een link. Kijk, ja.
Kun je daar wat mee?
Jazeker, want het leuke is, het gaat er juist over om bedrijven te leren dat ze meer lef moeten hebben.
Om ze te leren, sorry?
Dat ze meer lef moeten hebben. Om dus daar... Ja. Nee, maar ik ga het verkopen als zijnde dat je daardoor meer schaars talent aan.
Ik kom graag een keer in een gastuitzending. Maar
oh, dat is goed. Bij deze.
Ja, jij wijst. Maar ik denk dat je zou ik pas doen als je established bent. Anders zit je meteen op zwart. Nee, maar...
Nee,
echt waar. Nee, maar dan gaat het dus al. Als het van merken wordt het heel vaak vervelend uitgeknepen, commercieel, plat en niet. Dan denk ik bij mezelf, ja, is dat je toegevoegde waarde? Ik snap het wel. Ga weer lekker adverteren. Kun je roepen, ik ben de beste en koop mij.
Nee, we gaan geen marketing doen hoor.
Nee, leuk.
Nee, no.
Het is ook nodig in de markt, hè?
Oké. We gaan naar de volgende vraag. Ik zie daar een vraag.
Kijk, nou doen ze het zelf. Ik ben zo blij.
Goed geregeld.
Hoi, ik ben Willemijn. Ik ben nog helemaal in het beginstadium van podcast maken. Maar ik wil een podcast gaan maken over de datapositie van melkveehouders. Dus best wel een beetje een niche. En daar zit best wel een krachtenveld achter. Met grote spelers, internationaal, multinationals. Heb jij tips voor mij om, nou ja, hoe daarmee om te gaan als je daar op weerstand duidt, zeg maar...
Kun je hem ietsje harder zetten, Timo?
Oh. Ja, ik heb je verstaan, hoor.
Oh, dat wel.
Ja.
Ja, er zit best wel... Zeg maar, ik heb een verleden als klokkenluider.
Ja.
En daar heb ik eigenlijk de laatste 10 jaar nog steeds een beetje mijn leven van gemaakt achter de schermen. En nu dacht ik moet gewoon mee naar buiten komen met mijn verhaal. En destijds van mijn functie gehaald met de dreigementen van een miljardenclaim, belangen van Friesland, Campina en China. En als je dat datanetwerk ziet, klopt dat gewoon niet, zeg maar, met de positie die de boer nog heeft. En ik vind het best wel spannend om dat verhaal naar buiten te brengen. En zeg maar het krachtenveld wat dan daarachter zit.
Ja, dat begrijp
ik. Heb je daar tips voor hoe daarmee om te gaan?
Ja, mag ik dat? De eerste tip, maar dat kan ik je wel met je delen, denk ik. Maar dat klinkt als een hele makkelijke, maar dat is het niet. Het is als een open deur. Maar thick skin, olifantenhuid, anders kun je er niet aan beginnen.
Die heb ik inmiddels.
Oké, dat is belangrijk. Maar dat heb je nodig. Ik denk dat je rekening mee kunt houden dat je misschien, dat weet ik niet, gevisualiseerde data, andere data. Ik ben heel erg van, is het audio of is het, nou, ik noem het even podcast met beeld? Want daar kun je veel mee. Ik vind veel podcast, radio, doe ik niet graag. Omdat ik visual storytelling ben. Ik laat imagination en voorbeelden zien. En zonder die voorbeelden te zien, gaat de snapspier niet aan.
Nee.
Ik laat soms voorbeelden zien, die kan ik in audio niet uitleggen. Want dan duurt de uitleg een kwartier. En in een plaatje kun je het makkelijk zien of een video. Dus hou er goed rekening mee, is het audio only of beeld ook? Dat is belangrijk.
Ik wil beide doen. Alleen, okay. Zeg maar, als je gaat podcasten, is het natuurlijk... Audio. En boeren zitten...
Maar waarom? Wie zegt dat?
Nou, boeren zitten natuurlijk zelf veel op de trekker of in de melkput. Dus die hebben relatief weinig tijd om iets te...
Nee, maar kijk uit wat je zegt. De boer bepaalt nog altijd wat hij zelf doet. En,
dat is waar.
Nee, ja. Kan een vrouw zoeken of nee. Maar ik bedoel meer te zeggen, kijk uit voordat je op de stoel gaat zitten. Dan zou ik dat eerst vragen. Want wij gaan heel vaak aannames doen. Wie zegt dat die boer niet s'avonds gewoon op zijn telefoon even in zijn YouTube kijkt? Dus het gaat er voor jezelf denk ik ook om. En doe het allebei.
Ja.
Je kan het ook
ik trek
ook
vaak de audio los. En dan hup, als ik denk dat het verantwoord is zonder beeld. Dat de snapspier wel aangaat of een onderwerp is, dan trek ik de audio los. En laat de klanten het nou maar uitzoeken. Die zijn oud, slim en wijs genoeg. En die hoeven niet allemaal van onze de media mee. Ik bedoel, ja, ik rij ook af en toe, ik ben 50, 51 trouwens, ik lieg, sorry, 51. Ik rij ook wel eens in een leren broek door, Friesland op een Harley Davidson. Maar dat past niet in mijn mediaprofiel. Want ik ben hoog opgeleid en neer dat, dus ik doe dat niet. Dat maken mensen toch zelf uit. Ja. Dus ik denk dat je heel veel waarde kunt toevoegen. Ik denk dat je ook draagvlakken uit de industrie kunt krijgen. Ik denk dat je ook platformen gaat krijgen die zeggen, wil je je content met mij synchroniseren of op andere partijen? Mm-hmm. Heel interessant.
Ja.
En niet te bang zijn, denk ik, want je bent het al gewend.
Ja, dat wel, maar ik vind het toch wel nog spannend. Maar
goed, nee, dat begrijp ik heel goed. Maar dat is een tegenvraag. Jij lijkt me dan niet het type met je achtergrond dat als het morgen niet een commercieel wereldsucces is, ik kap ermee.
Nee, ik hou me er al 10 jaar mee bezig zonder dat ik cent ermee heb verdiend. Dus.
Nee, maar ik zeg wel eens hart en ziel, purpose. Dat heeft Ausdauer en persistence en power. Want die mensen die haken niet af als het niet morgen winstgevend is. Bij wijze van. Nee, ik weet niet of jullie het toevallig meegekregen hebben. Ja, ik vind het hilarisch, echt waar. Pas precies in mijn Mad Men denken. CNN, hè, die hebben een half jaar aangekondigd, grote CNN. Er kwam CNN Plus. Ze gingen concurreren met Hulu en Disney en Netflix. En nu is het, ze stoppen er 30 april mee. Wat een fucking losers, jongen. Nee, serieus. Dus je kondigt een half jaar iets aan dat je het gaat doen. En het wordt even lastig en dan stop je ermee. Nou, dan heb je dus geen passie, geen hart en geen ziel. Dan is het dus gewoon een commercieel dingetje. Mm. En dat mag. Maar podcasting is ook Ausdauer en content maken. En Joe Rogan werd ook pas bekend na podcast 75. Mm. Ja. Wel spannend.
Ja, mooi hoor.
Je kan natuurlijk heel veel dingen, en dat is natuurlijk je kracht, authenticiteit, geloofwaardigheid en data die in de media niet komt, kan jij natuurlijk prachtig laten zien. En daar is heel veel ruimte voor nu.
Ja.
We leven natuurlijk in een hele rare zieke wereld waarin media, mainstream media vaak propaganda is of niet weet wat er over gaat. En big tech die roomt het hier wel een beetje af. Dus er is ook voor heel veel mensen, die zijn op zoek naar informatie en bronnen.
Ja.
Belangrijk.
Ja, en de boeren staan natuurlijk tegenwoordig in de uitverkoop ongeveer.
Ja, tuurlijk.
Dus die hebben.
Maar wij worden ook heel vaak zo geïnformeerd dat we straks niet weten dat alle boeren al gestopt zijn of weggesaneerd. En dan gaan wij achteraf denken, hé, maar jullie hebben het helemaal niet zo verteld. Dus ik denk dat je ook een gas moet geven, want het is belangrijk.
Ja, dat ga ik doen.
Succes.
Ja. Succes. We gaan naar de laatste vragen. Ik heb hier een vraag.
Zo.
Ik heb een vraagje. Mijn naam is Renske. En eigenlijk ligt het een beetje in het verlengde van hetgeen wat jij vraagt over de boeren. Alleen meer het onderwerp van wat er nu gebeurt met corona, maar ook onze jeugd, de jeugdzorgtapes. Ik heb zelf een pleegzoon, ik heb het vanaf die kant meegemaakt. Heftig.
En best wel, ja.
Ik vind het mijn tijd om daarover te gaan praten. Maar tegelijkertijd merk ik dus dat ik af en toe in een soort angstkramp schiet. Omdat ik denk, ja, ik heb een kleine van 4.
Ja.
En wat als ik straks Willem Engel 2.0 word, zeg maar.
Ja.
En overal wordt aangehouden.
Maar dat kan snel gaan, hè? Dat geframed worden.
Kijk, en dat is dus ook een beetje waar ik tegen mijn angst aan loop.
Waarom? Waar ben je bang voor? Je kind natuurlijk.
Ja, mijn kind. Ik zeg ook altijd tegen mijn vriend, van op het moment dat ik die niet had gehad, die kleine, of ja, groter, dat is net, maar die is inmiddels al 22. Dus dan had ik het waarschijnlijk wat makkelijker gedurfd.
Hoe zouden schrijvers dit oplossen met een moeilijk onderwerp?
Ja, met een
synoniem?
Pseudoniem, maar ik denk niet dat ik dat kan, want ik wil inderdaad ook wel dat stukje visueel, auditief samenbrengen.
Ja.
En ik denk ook dat het uiteindelijk echt gaat om die hartsgesprekken, waardoor het resoneert bij andere mensen. Dus hoe zou jij, zou jij daarmee in kunnen
Is echt een spiegelvraag.
Wat zeg je?
Een spiegelvraag met jezelf. Kun je leven met de consequenties van je eigen keuzes? Dat kunnen er heel weinig. En mensen vragen dat aan mij vaak, hoe kan je dat? Ja, ik heb een kutjeugd gehad, ik heb in kinderthuizen gewoond. Ik heb het gekste meegemaakt, een beetje wat er is. Dus voor mij is dat het begin.
Ja, en voor mij inderdaad geldt dat hetzelfde. Ik heb het ook allemaal al meegemaakt, opgesloten geweest ervoor, weet ik veel wat.
Ja.
Maar tegelijkertijd denk ik van ja, ik heb nu wel ook de zorg voor anderen.
Ja.
Snap je?
Dus Maar dat is, ik heb tegen mijn zoon gezegd. Kijk, mensen zien bij mij een hippe gast met een witte baard en witte schoenen. Maar dat is natuurlijk niet helemaal het geval. Hè? Er zijn 60 landen waar als ik binnenkom, als ze me boeken, dan trekt de overheid me van het vliegveld meteen. Ik ben in Istanbul 7 dagen verhoord, in elkaar geslagen. Mensen zeggen altijd, heb je mooie tanden? Ik zeg, ja, dan moet je Istanbul bellen. Want maar er zijn natuurlijk heel veel landen. Er worden Jamal Khashoggi, een journalist, wordt in Istanbul, in de UAE, de zeg maar de United Arab Emirates, die wordt in mootjes gehakt en die komt in spaghetti saus, komt die weer naar buiten. En dan gaan met CCTV-camera's, wordt er gelogen en dan zeggen ze nee hoor, er wordt een dubbelganger ingezet. Vergis je niet in welk speelveld je komt.
Ja, want in het klein heb ik het inderdaad meegemaakt. Wij hebben bijvoorbeeld David Icke georganiseerd, ja? En die liep op het vliegveld, we brachten hem terug. Nou, we wisten niet wat ons overkwam.
Ja.
Overal kwam in één klap beveiliging vandaan, we moesten ID's laten zien, weet ik veel, terwijl we gewoon daar liepen.
Ja, ja. Ik heb tegen mijn zoon één ding gezegd, die is wat ouder dan een kind van 4.
Dus ja, mijn pleegzoon is 22.
Oké, okay. Ik heb tegen mijn zoon gezegd, wat vind je ervan, want dat gaat gebeuren een keer. En dat gaat ook, kijk, I admire Malala en Mandela en ik weet dat heel veel mensen dat doen. Maar ik heb het gesprek met mijn zoon een paar keer gehad. Hij zegt, er komt een dag dat je pa niet meer thuis komt. Die kans is 80%. Sta je nog steeds achter mijn missie?
En wat zegt hij dan?
Ja, ik zal je missen, maar ja, ik sta achter je missie. Ik zeg, nou, als je, ja, die is nu 20. Maar dat gesprek hebben we 6 jaar geleden gehad toen hij 14 was. Ik moest op een gegeven moment, want het was al bijna te laat. Ik heb een documentaire gefund, executive director, mocht mijn naam er niet in zitten. Het gaat over deep sea mining, wat Shell en andere partijen doen en hoe ze liegen. En die jongen die film maakt, de docu, die is ondergedoken. Al 1,5 jaar ziet zijn vrouw zijn kinderen meer, wordt vermoord zodra die eruit komt. Dus ja, als ik je zo hoor, zou ik nog wel 3 keer. Je kunt niet meer terug.
Nee, dat is waar, maar je kan ook denk ik weer niet, dat is de keerzijde, op je sterfbed liggen en denken, had ik maar, weet je? Dat is ook weer, het is
ja, maar je
karma.
Kiest. Ja, nou vind ik, ja, maar goed, nogmaals, dat antwoord zit in je purpose en jezelf. Ja. Stel je nou voor dat Mandela, die had ook kinderen, en Malala, die zei tegen de Taliban, fuck you, ik ga gewoon naar school, wat bemoei je mee? Ja, die kreeg een kogel in de hoofd. Godzijdank overleefde ze dat. En wij volgen er allemaal niet, want we gaan naar Kim. Nee, maar wacht even. Kijk uit wat je doet, hè?
Ja.
En jij ook. Je moet heel sterk, ik sta heel sterk in mijn schoenen. En I'm prepared to die in the arena. Het zou nog een grote eer voor me zijn ook. Maar ik heb wel een kind. Ik heb ook mensen waar ik van hou. En sommigen houden ook van mij zelfs. Ja. Ik heb wel verantwoordelijkheid.
Ja, thanks.
Alleen ik kan hem handelen. Ik hoop dat het niet gebeurt. Maar het gebeurt een keer. Het is al een keer bijna gebeurd. En ik ben ook geschrokken. Maar nee. Dus dat is een heel andere discussie dan. Ik weet niet of ik genoeg adverteerders heb op me. Ja.
Dankjewel. Er was hier nog één vraag en daar sluiten we mee af.
Ja?
Dankjewel voor je mooie vraag ook.
Ik ben wel heel benieuwd, kunnen we volgen wat jullie gaan doen in je keuzes? Want ik denk dat jullie het allebei gaan doen, maar dat zal ik hier dan in mijn. Als ik de toto moet invullen, zet ik jullie allebei op een 1. Jullie gaan het doen.
Ja,
ja,
ik
spel
84% goed, hè?
Dus, ja. Ja, de meesten zeggen die is knettergek, joh. Dus al is het waar, geloof het ook niet, joh.
Hi, ik ben Renate en ik ben een platform aan het optuigen dat heet Moderne Relaties. Mijn vraag gaat over het volgende. Ik worstel heel erg met het delen of niet delen van mijn persoonlijke verhaal. Omdat ik dat denk ik ook gewoon niet zo durf. Het platform gaat over liefde, intimiteit en relaties. En ik vroeg me heel erg af wat jouw visie is op dat hele personal branding gebeuren.
Oh echt? Ja? Mag ik dat? Ja? Ja.
Doen! Ja,
dat maakt je credible, dat is echt. Kijk, jullie hebben, ik kan de naam niet zo goed uitspreken. Brené Brown?
Ja.
Ja, ja, Power of Vulnerability?
Ja.
Doe het. Maakt het geloofwaardig, maakt het credible?
Ja.
Ik vertel ook persoonlijke verhalen, lang mee gewacht. Weet je waarom? Niet omdat ik bang ben voor persoonlijke verhalen. Ik ben heel, dat merken jullie al gauw genoeg. Ik ben rebels en anders. Ik hou niet van het Amerikaanse model. Ik wil niet graag zeggen, ja, ik had lymfeklierkanker en ik heb het overleefd. En nu doe ik mooie dingen. Sodemiet erop, man. Doe gewoon mooie dingen. Moet dat, snap je wat ik bedoel? Moet er altijd zo'n verhaal bij. Dus als het niet een verhaal is wat zo zielig lijkt, maar gewoon een eerlijk, oprecht en mooi, authentiek verhaal. Ja, dan is dat denk ik de beste manier om dat. Maar ja, het moet geen pity verhaal worden, denk ik. In een markt hangt dat van je doelgroep af. Als je het in Amerika niet doet, kom je er niet. Dan moet je eerst zeggen, oh, wauw. Oh, how great, you're still here. En dan krijg je daarna vier keer een groene knop terwijl je niet kan zingen of zo. Ja. Nou ja, wij zijn wat nuchterder in Europa en vooral in Nederland. Maar waarom niet? Wat heb je te verliezen? Ja, ik snap dat het eng is.
Ja.
Maar als jij de kopvrouw bent van het platform, show them.
Ja.
En ik denk dat je alleen maar mooie vragen krijgt. En natuurlijk zijn er ook eikels die van alles zeggen. Tegenwoordig is de sfeer dat wat er ook gebeurt, ze zoeken altijd wel datgene wat je niet doet. En ik heb ook wel eens mee, ja, maar jij ging met een miljardair om. Ik zeg, ja. Ja, dus ik deug ook niet. En dat ik 90% van al mijn geld aan goede doelen geef. En ben ik van, het zit allemaal geen flikker. Want ja, dus dat hou je toch. Laat ze lullen, joh.
Dat vind ik een hele mooie om mee te eindigen. Ja? Igor, dank je wel.
Graag gedaan. Dank je wel.
Dankjewel. Als je wil kun je natuurlijk nog blijven, hè?
Ja, tuurlijk.
Dankjewel.
Dankjewel. Ik ga het gewoon
naar. Ja.
Veel plezier.